Goed om hier zo met z'n allen aanwezig te zijn en elkaar ook te kunnen ontmoeten. Wat heerlijk dat we toch gebruik mogen maken van deze school, waarin ook ruimte is om zo op deze wijze ook met elkaar in grote getalen ook aanwezig te kunnen zijn nog. En ook voor de mensen thuis. Het is fantastisch om altijd met elkaar verbonden te zijn. Ik heb vandaag geen PowerPoint gemaakt. Eerlijk gezegd was ik het vergeten en ik doe het nog wel eens in de ochtend, maar dat heb ik dit keer niet gedaan. Dus we gaan het zonder doen, maar ik ga met u lezen uit de Filippenzenbrief. En dan hoofdstuk 2, is een heel bekend gedeelte, maar ik heb daar een bepaald doel mee. Waarom ik dit wil lezen. En dan kom ik er straks nog wel even op terug. Filippenzen 2. Voor degene die opkomen. We lezen vanaf vers 5. Alle telefoons en dingen, alles gevonden. Prachtig tegenwoordig. Hoe makkelijk je gewoon alles bij je kan dragen. En hoe je dat ook kan gebruiken. Aantekeningen kan maken even bij de notes. Hup, zo makkelijk. Filippenzen 2 vers 5. En ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Die al bijna oud is. Want er komt weer een nieuwere. En daar staat. Laat onder u de gezindheid heersen. Die Christus Jezus had. Dat is een opdracht van Paulus. Maar dan. Komt het, dan gaat het over Jezus zelf. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in die naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van de Vader. Tot zover. We gaan een zegen bidden over het woord. Lieve God, dank u wel voor woorden die u ons heeft nagelaten. Voor die verzameling van boeken, Heer, die wij de Bijbel noemen, waarin we u mogen leren kennen. Waarin u als waarheid aanwezig bent, maar waarin u het ook ten volle heeft opgeschreven. Waardoor u tot ons spreekt, ons dingen wil aanreiken. Maar bovenal, dat u zich wil laten kennen. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. En dat we daar ook over mogen nadenken deze morgen. En dan bidden we, Heer, dat u dat zal zegenen. In Jezus' naam. Amen. Filippenzen 2, vers 5 tot 11 hebben we gelezen. Een bekend gedeelte. Er is vaker over gesproken. Het is prachtig om over te spreken, maar het is ook prachtig om dat eens wat meer te ontleden. En er eens even goed over na te denken. Weet je, deze tekst is, ik weet niet of het is opgevallen, maar alle liederen van vanochtend, alles wat we hebben beleden, alles wat we hebben gezongen, zit in deze tekst volledig verborgen. Er staat zoveel. U moet nog maar eens naluisteren of nakijken. De diensten, de opnames misschien nog eens terugzien. En dan nog eens bekijken van wat er allemaal uit deze tekst, uit het gedeelte wat we gelezen hebben, wat er in de liederen terugkomt. Het was echt bijna volledig. Ik vind dat heel, heel bijzonder. En wat we gelezen hebben is ook in de christologie een hele belangrijke tekst, een vooraanstaande tekst. Christologie, daar komt de eerste moeilijke woorden al naar, dat is gewoon de leer over Jezus Christus. Over wie Jezus was en wie Jezus is en wat Jezus heeft gedaan. En in eerdere preken, kort geleden, heb ik nog eens stilgestaan bij de verlossing, de redding die Jezus heeft gebracht. Van waar zijn wij nou eigenlijk van verlost, weet u nog? En Harmen ging er nog een week later wat verder op door. En heeft u nog wat aangestipt over waartoe zijn we verlost? Van wat hebben we mogen ontvangen in die verlossing? Maar het gaat niet alleen over waarvan en waartoe wij gered zijn, waarvan wij verlost zijn. Het gaat ook en met name draait het om Jezus die ons verlost heeft. Het gaat ook om de persoon van Jezus. Het is goed om daar eens wat verder over na te denken. En toen we in het kader van het feest van de navolging, die serie predikingen die we volgen, hebben nagedacht over de minste zijn, weet u nog? En over dienstbaarheid. Over Jezus voetstappen volgen. Toen kwam ook deze tekst naar voren. En toen dacht ik, toen ik die las, daar wil ik eigenlijk eens wat meer over delen. En ik was dat aan het voorbereiden. Ik had nu geen feest van de navolging preek. En nog de komende 3 keer dat ik spreek, is dat niet. Deze en nog 2. En toen dacht ik, ik kan erover spreken nu. Maar toen had ik weer zoveel om te vertellen, dat ik dacht, ik knip hem in 3. En dat ga ik doen. Ik ga 3 keer over dit gedeelte spreken. En allereerst wil ik over die eerste verse die we gelezen hebben spreken. Niet zozeer over de opdracht, maar over Jezus zelf. En dan wil ik 12 september, op mijn verjaardag, dan mag ik ook weer voorgaan hier. Dan spreek ik over Jezus, de mens, Jezus. De menselijkheid die in deze tekst ook zo naar voren komt. En uiteindelijk in oktober wil ik dan spreken, dat is het meest 24 oktober, van Jezus is Heer. De verhevenheid van God. En dat is een mooie serie. En vandaag wil ik stilstaan bij, waar kwam Jezus nou vandaan? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Hoe zat dat nou? We kennen Jezus vanaf kerst bij de geboorte en dan alles wat hij gedaan heeft en dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader en dat hij daar troont en bidt en pleit voor ons. Maar daarvoor, hoe was dat nou? Die goddelijkheid van Jezus die zo met hem verbonden en verweven is. En deze tekst zegt daar wel heel veel van. De tekst zegt in vers 6, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Waar kwam Jezus, dat kindje in de kribbe, waar kwam hij vandaan? En dan bedoel ik niet zozeer van welke plaats, want ja, zegt u het maar, laten we zeggen, de woonplaats van de hemel. Ik kan daar zo weinig over vertellen eigenlijk. Er zijn wel teksten die daar iets over zeggen, maar waar kwam hij vandaan? Van wie was hij? Hoe was het? Waar hebben we het over als er staat, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft afstand ergens van gedaan. Waar heeft hij dan afstand van gedaan? En hoe zit dat nou precies? Nou, daar wil ik dan even kort bij stilstaan. En voordat Jezus op aarde kwam, had hij dus een bestaan in de hemel, bij de woonplaats van God, daar waar God is, nog voordat alles geschapen werd. Voordat we zouden kunnen zeggen, de hemel is een plek ergens in het heelal. Misschien wel omhulsel van het heelal. En er is zoveel over gefantaseerd en over bedacht. Maar ik laat het gewoon in het midden. De hemel is daar waar God is. En daar was God. En er staat hier, hebben we gelezen, hij was in de gestalte van God. En hij was aan God gelijk. Hij was God. En Jezus was God op dat moment. Wat betekent onder andere dat hij eeuwig is. Dat Jezus eeuwigheidswaarheid, dat is een van de hoofdkenmerken van God, de eigenschappen van God. Eeuwig, alomtegenwoordig, alles wetend, alles, dat was allemaal wat ook Jezus toekwam. En ik kan wel zeggen, hij is bij de Vader, hij is weer verheven, wat hem ook toekomt. Er is één evangelie dat heel veel vertelt over het voorbestaan van de Heer Jezus. En dat is het Johannes-evangelie. En heel vaak wordt bij evangelisatie, als mensen zeggen, wil je God leren kennen, wil je Jezus leren kennen, dan geef ik je het Johannes-evangelie. Die kleine boekjes, vroeger die kleine rode boekjes, weet niet voor degene die dat, die werden heel veel uitgedeeld en verspreid. En er zijn hele cursussen over vanuit het Johannes-evangelie, want ja, dat vertelt zo mooi wie Jezus is. Maar die zegt ook veel over dat hij er van tevoren was. Denk maar aan Johannes 1, vers 15. Ik heb even een paar van die teksten opgeschreven. Hij is het, zegt dan Johannes de Doper. U kent dat misschien wel, dat verhaal, dat Johannes de Doper Jezus, over Jezus heeft. En dat hij hem wil gaan dopen. En dan zegt hij, hij is het van wie ik zei, die na mij komt, is nog meer dan ik. Want hij was er al voor mij. Dat staat in Johannes 1. In Johannes 8 gaat Jezus zelf daarover spreken. Dan zegt hij, ik was er al veel eerder dan dat ik geboren was hier. En in Johannes 8 is hij in discussie met farizeeën. En dan komt er zo'n bekende tekst. U weet dat misschien wel, hè? Als je 50 bent, dan zie je Abraham. En dan komt er een discussie, dat staat daar. En dan, die discussie wordt dan opgeworpen door de farizeeën. En zegt hij, maar je bent nog geen 50. En zeg je nou dat je Abraham hebt gezien? En dan zegt Jezus zelf, Abraham gezien. Van voordat Abraham er was, ben ik er. Jezus getuigt zelf, ik was er al. En in Johannes 17, vers 5, dat is in het hoge priesterlijk gebed, als Jezus zich terugtrekt en voor ons, voor de mensen van vandaag de dag, van toen, van alle tijden, ook gaat bidden en zijn ziel uitspreekt voor de Vader, dan zegt die Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid, de glorie, die ik bij u had voordat de wereld bestond. De Bijbel getuigt erover dat Jezus niet alleen als mens geboren is, maar dat hij er al was voordat hij mens werd. In de moderne theologie wordt vaak aangehaald dat Jezus alleen maar mens was. Een goede mens, een goed voorbeeld, maar niets is minder waar. Jan Willem heeft er veel over gesproken en veel keren aangehaald, een hele serie aangeweid, dat een halve waarheid een hele leugen is. En dat geldt voor dit ook. Jezus is God. En dat moeten we beseffen. En dat als er om je heen, of misschien ook de jongeren die naar de middelbare school gaan en van alles te horen krijgen, dat je dat met je mee mag dragen. De Bijbel leert ons, Jezus was aan God gelijk. En dan komen we bij eigenlijk het mooiste gedeelte uit de Bijbel, waar je dat ook nog zo mooi in kan vinden. Zo Johannes, Johannes 1, en dat wil ik toch nog even voorlezen, de eerste 5 versen. Johannes' evangelie begint er zo mooi mee. En er staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God, en alles is erdoor ontstaan. En zonder dit, het woord, is niets ontstaan van wat er bestaat. In het woord was leven, En het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dan staat er in vers 14, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Dan die vers 15. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. De Bijbel leert onomstotelijk dat de Heer Jezus er was bij de schepping. Sterker nog, er is niets ontstaan van wat er is, wat u kan zien of wat u kan tot je kan nemen, wat je kan eten, waar je van kan genieten, wat je kan zien, wat je kan aantrekken, wat je kan verzinnen. Er is niets ontstaan dan door Jezus. Hij is het begin en hij is het einde. De Bijbel zegt, dat is de Alfa en de Omega. Daarbij was Jezus dus God. En het woord was God. Laat het nooit van je afnemen. Het is iets wat in ons achterhoofd zo als een vanzelfsprekendheid zit. Maar als je ernaar gevraagd wordt, dat je denkt, ja, zat dat ook? Johannes. Johannes verklaart het en bewijst het voor ons allemaal. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van, hebben we gelezen. Hij had de gestalte van God, nog voordat Maria zwanger raakte van Jezus, was hij dus van nature, dat is zijn natuur, dat is zijn oorsprong, dat is hoe hij is, van nature God en niet anders. God met goddelijke kennis. Waar komt hij vandaan? Hij kwam van een positie. Hij wist alles. God weet alles. Vraag maar aan mijn moeder. Je weet wie het ziet. God weet alles. Maar als mens moest Jezus zich toch weer van alles eigen maken. Hij moest leren. Hij moest naar school. Hij stelde zijn vragen. Hij nam de dingen op. Waar komt hij vandaan? Hij wist alles, goddelijke kennis. En hij had later ook niet meer dezelfde kennis als de Vader. Want hij weet bijvoorbeeld, staat er nu, hè? Hij weet niet wanneer de dag is dat hij terug zal komen. Dat is ook bijzonder, het heeft ook wel iets met hem gedaan. Daarvoor was hij gelijk, zijn gelijkheid aan de Vader. Staat er, gelijkheid aan God heeft hij niet vastgehouden. Hij had een goddelijke kracht. Daar hebben we het net over gehad. Zijn scheppingskracht. Alles is door hem ontstaan. Dat is als je erover nadenkt. Je zou het hebben. Je zou zo machtig zijn. Je zou zoveel kracht hebben. Je zou in staat zijn om van alles zomaar. Je zegt iets en het is er. Je zou zo machtig zijn. Dan ben je ook immens rijk. Dan heb je een gigantische welvaart. Als je rijkdom zou omschrijven naar onze maatstaven. Dat is in de schepping. Je bent rijk als je waardevolle spullen bezit. Laat staan dat je ze kan maken. Dat ze door je ontstaan. Maar wat zegt de 2 Korinthebrief? Wat zegt Paulus daar? Hij was rijk, maar hij werd arm. Waar kwam die vandaan? Wat was die positie waarin Jezus zich bevond? Jezus had ook de uitstraling van God. Die heerlijkheid die van hem afstraalt, is eigenlijk niet meer gezien als mens. Ja, 1 keer bij de verheerlijking op de berg. Maar verder nooit. Alsof er iets overheen is gekomen. Alsof er iets overheen ligt. Waardoor hij gewoon mens kon zijn. Dat heeft die goddelijkheid, die heerlijkheid, die afstraling, heeft hij afstand van gedaan. En hij stond ook nog eens in een hele intense relatie met de Vader. Hij was daar. Hij was waar u en ik naar verlangen om te zijn. Daar was Jezus. En hij had zo'n innige relatie met God, dat was zo intens, dat het zelfs in Genesis staat, dat de Vader dan zegt, dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, die meervoud. Zo intiem, intens. En wat werd hij? Een mens zoals jij en ik. Daar kwam Jezus vandaan. En het leek mij goed om daar eens even met elkaar gewoon zo eens even bij stil te staan. Om tot dat besef te komen. Jezus was God. En dan, als we het over die gelijkheid hebben, en die gestalte van God, waar die vandaan kwam, dan zegt Paulus wat God eigenlijk niet deed. En wat deed Jezus dan niet? Moet ik zeggen, Jezus. Wat deed hij dan niet? Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Dat is een hele moeilijke vertaling. Ik moet zeggen dat vanuit het Grieks, waarin dit geschreven is, dat heel moeilijk te vertalen valt. Alle vertalingen zeggen ook wel net iets anders. Het is ook een aanleiding voor een enorme discussie, ook theologisch. Kijk, er staat bijvoorbeeld in de herziene Statenvertaling, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Dat is net iets anders als hij hield zijn gelijkheid niet vast en hij heeft er afstand van gedaan. Hij heeft het ontledigd. Een groot nieuwsbijbel zegt, hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan die gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven. Zijn grootheid opgegeven. Niet als roof beschouwd. Er staat roofbuit. Dus dat is de buit. Dat is wat er met de roof wordt bedoeld. Dat is een zelfstandig naamwoord. Het is niet als roof beschouwd. Zeg maar iets dat men per se zou willen vasthouden of wat je wil verkrijgen. Iets waar dieven, zeg maar, of bij strijd moeite voor wordt gedaan om te verkrijgen. De roofbuit. De buit. Iets wat je vast wil houden. Wat je, misschien is nog wel beter vertaald door te zeggen, wat je wil gebruiken. Waarbij je gebruik wil maken tot je eigen voordeel. Wat je zou willen uitbuiten. Misschien een mooi woord daarvoor. Uitbuiten. Wat je wil hebben. Waar het jou om gaat. En als je het hebt, dan klamp ik me daaraan vast. Laat nooit meer los. En daar ga ik ook gebruik van maken ook. Zoals mensen met hun talent. Of mensen met hun rijkdom. Of met hun macht. Of met hun. En wat Jezus zegt, of wat hier over Jezus gezegd wordt, is, hij heeft dat zo niet beschouwd. Hij had het. Hij had het. En hij heeft het niet als een roofbuit beschouwd. Hij heeft het niet willen uitbuiten. En dan zie je dat het een, dat hij als het ware echt zijn goddelijkheid heeft afgelegd. En dan vind ik persoonlijk afstand doen, zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling is vertaald, dat hij er afstand van deed, van zijn goddelijkheid, dat is dat hij het helemaal heeft weggedaan. Alsof toen Jezus op aarde was, alleen maar mens was. Maar hij was wel God, maar hij had alles wat met zijn goddelijkheid te maken had, zijn uitstraling, zijn manifestaties, dat wat hij kon doen, dat heeft hij als het ware afgelegd. Dat is bedekt. Je zou kunnen zeggen, de Vader heeft het bedekt. En hij bidt ook in het hogepriesterlijk gebed, mag ik het dan weer terugkrijgen van u? Nu is het moment, geef het maar weer aan me terug. Leg die grootheid maar weer aan mij. Maar ook Jezus was nog wel in de gestalte. Snap je? En er is theologisch heel veel discussie over geweest in de kerkgeschiedenis. Over was Jezus nou volledig mens, volledig God of allebei. En ik wil dat wel in het midden laten. Jezus was mens, maar ook volkomen God. Dat is wat we als protestantse kerk eigenlijk in het algemeen dan ook belijden. Wat ook in de belijdenis formulieren, zeg maar, op die manier ook altijd weer terugkomt. Het is ook wel belangrijk om je te realiseren. Maar wat ik hierin mooi vind, en wat hier echt in opvalt, is de tegenstelling met Adam. Adam, helemaal in het begin, die was net als Jezus. Hij was, als het ware, met God, weliswaar in de schepping. Naar Gods beeld geschapen, naar zijn aard en gelijkenis. En zo bijzonder liep hij daar. En God vertoefde bij hem. En ik kon me dat zo voorstellen. Ze vormden ook een eenheid met elkaar. Weliswaar in de schepping. Die tot stand was gebracht door Jezus. Maar Adam als mens. En daar zijn wij net zo goed hè, mens voor. Adam liet zich wel verleiden. Waartoe? Voor die macht. Hij liet zich verleiden toen, als het ware, Satan op een listige manier in zijn oor fluisterde, via Eva. Als je daarvan eet, dan word je net als God. Hij wilde dat hebben, die roof. Hij wilde macht, gelijkheid aan God. Hij wilde een boom van kennis, van goed en kwaad. Kennis. Hij wilde kennis. Alles wat Jezus had, dat wilde hij. En het werd zijn ondergang. En daartegenover wordt gezegd, de Heer Jezus, die alles had en voor u en mij bereid was om het op te geven, af te leggen. Paulus roept ons vervolgens op in die eerste zin om ook die gezindheid te hebben. Willen wij in ons gelijk willen zijn, in de voetstappen treden van de Heer Jezus? Willen wij in het gelijkvormig worden aan zijn beeld ons inzetten om ook daarin die weg te gaan? Laat die gezindheid in u zijn die in Jezus Christus was. Die, en dan staat er, die zijn Gods gelijkheid niet heeft vastgeklampt, niet heeft willen uitbuiten, niet heeft willen gebruiken om als mens toen hij op aarde was de hoogste in rang te worden op de hele wereld. Het meeste te bezitten op de hele wereld. De beste betrekkingen te kunnen krijgen. De beste positie. De meest aanzien. Het knapst qua uiterlijk. Het sterkst in kracht. Hij heeft niks daarvan uitgebuit. Hij heeft het losgelaten. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat is de oproep die Paulus in het begin van dit stukje wat we gelezen hebben meegeeft. Want Jezus heeft dat dus nooit geprobeerd. In tegenstelling tot Adam. En hij plaatste in alles onze redding, de redding van u en van mij staat er, hoger dan zichzelf. En hij bleek gehoorzaam tot de dood van het kruis.